Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. We zitten nog eens aan de Reijerslaan, dat is fijn natuurlijk. Hè? Want gisteren in Amsterdam onder meer met Ivo van Hoven en gewoon vandaag hier. Dat heeft onder meer te maken met de opening van Filmfest Gent. Christophe Bilzen, jij kan maar heel kort hier in de uitzending zijn, want je moet gaan lopen zo meteen voor de openingsfilm van het festival. Welke film is dat?
De opening, Les Misérables. Ik ben heel benieuwd naar.
Ja.
Kijk super erg naar uit.
Oké, dan moet je nog eens terugkomen, hè? Zodanig dat we weten hoe dat is afgelopen. Ik heb nog twee andere gasten. Gaia Schoetes, schrijfster. Dag Gaia. Je hebt een boek voor ons gelezen. En dat is een boek van, ja, de Fransen zeggen Jonathan Little. Hè? Maar je kan ook Jonathan Little zeggen. Of wat zeg jij?
Ik hou het een beetje in het midden. Ik hou het op Jonathan Little.
Ja, dat is denk ik een heel diplomatische oplossing, want de man heeft zowel Amerikaanse als Franse roots. Dit is eigenlijk nog maar zijn derde fictieboek, Gaia.
Ja, en het is een boek waar heel lang op gewacht is, want er was natuurlijk De Welwillenden. En als je dat geschreven hebt, wat komt daar dan achter? Wel, daarachter komt een oude geschiedenis.
Ja, je hebt het gelezen, dus ik ben heel benieuwd naar jouw oordeel. En Koen van Singel, die blijft maar tentoonstellingen bezoeken. Koen, we hebben jou naar Parijs gestuurd en daar ben je in de Fondation Louis Vuitton niet gaan shoppen, maar je hebt daar een tentoonstelling gezien van een geweldige vrouw. En ze ligt hier eigenlijk half naakt op onze tafel. Dat klinkt heel vrouwonvriendelijk, maar wat een prachtige foto is dat van Charlotte Perriand, de ontwerpster.
Ja, het is een... die affiche is eigenlijk... indrukwekkend en het geeft aan waar die tentoonstelling naartoe gaat. Ik denk mensen die een beetje Charlotte Perriand kennen haar van haar fantastische meubels die ze voor Le Corbusier gemaakt heeft. Maar de tentoonstelling laat een aantal nieuwe gezichten zien van die vrouw die ik helemaal niet kende. En ja. Wel, het is niet alleen die foto die mij bouche bée doet staan, maar het is een straffe madame.
Beschrijf die foto eens, want mensen zijn nu aan het luisteren naar, maar kom aan.
En ze kijkt naar de Alpen, met haar blote rug staat naar ons, met een bloot bovenlijf, mannenbroek, en op dat affiche kan je het beter zien. En ze draagt, denk ik, haar BH en dan haar t-shirt in haar hand omhoog, als een soort triomf. En rond haar hals, daar... Dus vertel ik straks.
Ja, ze had een heel beroemde halsketting. Maar ik ga met Christophe beginnen vandaag. Christophe, je bent een documentairemaker. En op het filmfestival in Gent ga jij volgende week, is dat?
Volgende week maandag.
Ja. Ja, net over een week dus. Nee, we zijn al dinsdag, het is waar. Jouw eigen nieuwe film voorstellen. Wat een film is dat? Ik heb er... met verbazing naar zitten kijken, een film getiteld Mother. Een zeer aangrijpend document heb jij gedraaid in verschillende continenten. Je bent onder meer naar Thailand moeten gaan, waar je in een tehuis, of een, ik mag het eigenlijk niet echt een tehuis noemen, het had iets van een huis gewoon, waar een aantal mensen wordt verzorgd die lijden aan Alzheimer. En we maken kennis met die patiënten zelf, hoewel zij niet veel meer zeggen natuurlijk. Maar we maken ook kennis met een van de meisjes die die patiënten verzorgt, met Pom in dit geval. Een heel innemende vrouw die haar leven geeft voor vrouwen die bij wijze van spreken het leven aan het verlaten zijn, toch mentaal. Hoe kwam je op dit verhaal, Christophe, en hoe kom je daar terecht? Er moet een ongelooflijke research aan dit project zijn vooraf gegaan.
Meestal zijn het eigenlijk de films die naar mij komen eerder dan omgekeerd. Ik heb altijd zoiets van, hier gaan we weer. Dat zijn projecten die dan 3 jaar gaan duren van mijn leven. En dus, dat komt er zo eentje op je pad, zoals Mother. In dit geval was het eigenlijk mijn zoektocht van mijn moeder, die zelf een stukje van dementiespectrum had. En dat is eigenlijk een traject dat al heel wat jaren bezig was, van vergeten. En mijn vader die thuis zorg probeerde te geven. En dan wij als 3 kinderen die probeerden op een of andere manier er een goede oplossing voor te vinden. Maar je weet, dat is een beetje een straatje zonder einde. Dus zonder te romantiseren, dat is een verhaal. En dat heeft maar één eindpunt, namelijk het totale oblivion of totale vergeten. Dus ik ben beginnen researchen. En naar verschillende manieren om daarmee om te gaan. En we hebben plekken hier, we hebben de bekende, de bejaardentehuis enzovoort, maar dan ineens die plek in Thailand. En zoals je zegt, het is een dorp. En het is een beetje de uitdrukking van village to take to raise a child of a village to care for the elderly, vind ik. En dat was hetgeen dat me zo aantrok aan die plek.
Maar hoe heb je die plek gevonden? Zomaar via Google? Zo van, ik ga even zoeken waar men mensen kan opvangen die aan het dementeren zijn, dus aan Alzheimer lijden.
Hoe dat op mijn pad is gekomen. Ik weet niet, ja, er is wel al een en ander is een reportage of iets over geschreven geweest, dus dat wel. Maar wel het feit van, heeft daar nu nooit iemand een lange film over gemaakt en er al die tijd gaan spenderen, dan zal ik dat wel zelf moeten doen.
Ja.
Maar effectief, dan is het wel zo van, dan vlieg je naar Ginder, hè.
Maar hoe leg je contact met die mensen? Want dat verbaasde mij ook als ik de film aan het bekijken was. Je lijkt bijna afwezig. Mm-hmm. Er is totaal geen... Ja, je hebt niet het gevoel van iemand is met een camera aan het binnendringen. Ik voelde mij ongelooflijk geprivilegeerd om naar die beelden te kijken. Die zijn ongelooflijk intiem. Ook heel mooie gesprekken zijn er met Pom die als... Ja, die blijkbaar in zichzelf zit te praten over haar leven, want ze heeft natuurlijk zelf een aantal problemen in haar leven. Onder meer, ze ziet door de job die ze doet voor andere mensen, ziet ze nauwelijks haar eigen kinderen. Dus er zitten heel veel gedachten in over het opvoeden van kinderen, het zijn van een moeder, het omgaan met haar eigen oude moeder die twee van haar kinderen opvangt.
En
enzovoort.
Offers brengen.
Ja.
Ik heb eigenlijk, voor mij is het echt altijd een kwestie van heel veel tijd nemen. En dat is ook een beetje vechten in het vak van financiering zoeken enzovoort. Van, ik heb mijn tijd nodig. En in deze is dat dan bijvoorbeeld met die patiënten even goed de tijd nemen om in hun wereld binnen te dringen. En dat was bijvoorbeeld letterlijk met Alzheimer-patiënten die gaan dolen. Om nu maar één voorbeeld te geven. Dus die hebben er een dwaaldrang. Ja, dan gingen wij meedolen. Dus ik als regisseur samen met de cameraman... Of ja, Pom moest even ergens anders naartoe, dan gingen wij helpen voeden. Of ja, mee eten geven aan hen.
Ja, ja. Maar hoe krijg jij de toelating om zoiets te doen? Want ik vroeg mij dat ook af. Die mensen die aan het dementeren zijn, moeten toch een toelating geven om te filmen, om gefilmd te worden? Want je zit op een huid.
Ja. Dus bij deze heel uitzonderlijk geweest, denk ik, bij Maya, de nieuwe patiënte van Pom.
Ja, nog even uitleggen, want de mensen volgen nu niet.
Ja. Er zijn twee patiënten.
Ja, we maken kennis met twee patiënten. De eerste is een oudere vrouw.
Elisabeth,
ja, die heeft nog een aantal kreten om zich te uiten. Mm-hmm. Maya is een vrouw, die is pas 57 of zo, komt uit Zwitserland. Dat is echt jong, die mensen. Dat is echt verschrikkelijk om te zien. Dus met die vrouwen maken we kennis. En dan zit Pom daartussen, want zij is de verzorgster van de twee.
Klopt.
Maar dus met Elisabeth, hoe
Elisabeth
krijg jij het recht om haar te filmen?
Dat was eigenlijk, ja, ze was in dat centrum. Dus ik kon eigenlijk via haar dochters wel de toestemming vragen. Dat was tamelijk probleemloos. Maya daarentegen was moeilijker, omdat ik wist dat het ideaal zou zijn van iemand te kunnen volgen die door dat traumatische proces gaat. Van Europa helemaal naar Thailand. Dus ik heb de familie bezocht in Zwitserland en ik heb de echtgenoot ontmoet, de drie dochters. En toen ik vertelde over mijn eigen traject met onze moeder, stukjes liet zien van wat ik al had gedraaid in Thailand, waren ze eigenlijk meteen overtuigd dat ik niet gênante dingen ging doen.
Mm-hmm. Mensen vragen zich nu af, hoe is het in godsnaam mogelijk dat men zijn dementerende moeder of oma ergens in Thailand gaat onderbrengen.
Mm-hmm.
Dat klinkt op het eerste, gehoor klinkt dat
brutaal,
gruwelijk. En je neemt afscheid van iemand, je gaat die eigenlijk ergens droppen.
Dat is de meest harde, zeker als je het ergens vertelt over het project. Terwijl eigenlijk wat dat de motivatie is van de kinderen en van de echtgenoot, het slechtste voor ons is het beste voor haar. Dus ze hebben alle opties overwogen en het is eigenlijk het einde van al de opties, bleef die over. Nu is het ook wel zo, de meeste mensen die daar zitten, zijn ook mensen die niet onder de kerktoren vandaan zijn gehaald, maar die al een beetje gereisd hebben. Dus dat plaatst het wel ergens, maar het blijft ambigu, hè. Het blijft heel heftig om te zien van, we hebben dit niet, hè, bij ons, dit soort oplossingen van serene samenlevingsvorm voor mensen die het niet meer weten.
Mm. Ja. Hoe bizar was dat voor jou om daar te zijn en dat te zien? Want we hebben ook in onze samenleving nogal de neiging om eigenlijk alles wat ziek is of niet functioneert in een samenleving of letterlijk aan het doodgaan is, dat stoppen wij weg aan de rand van steden in heel anonieme, klinische gebouwen. Dat is hoe wij dat doen. Terwijl vroeger, toen Vlaanderen nog ruraal was en niet zo stedelijk, ja, dan oude mensen en zieke mensen en dementerende mensen, die zaten gewoon mee in de samenleving en in het dorp. Die hadden daar nog een functie.
Klopt. Dat was hetgeen dat ik daar het heftigste vond. Hè, dat je daar bijvoorbeeld, hè, er is een zwembad en er is een dorpcontext. Alle patiënten bij elkaar zien, ze zijn maar met 14, dus het is heel kleinschalig. En uw eerste idee is van, maar moeten die niet... Uw beeld is, je ziet die achter een codeslot in een ziekenhuiscontext. Maar je ziet iedereen gewoon hoe dat hij of zij is vandaag, hier en nu, te zijn. Met de verplegers die, als er iemand dwaalt, meedwaalt en mee gaat zitten als ze moeten gaan zitten. Dat was voor mij de grote eye-opener van verdorie. Als je eigenlijk gewoon naar die mensen kijkt, niet medicaal of niet als een patiënt, maar als een gast van hoe dat ze nu zijn, dat is best bijzonder eigenlijk.
Ja, ze worden echt in de watten gelegd. Het is een bijna private verzorging. Wat kost dat? Want dat zat nu niet in de film.
Nee, omdat ik merk ook economische argumenten. Ik kan heel rap... Ik vind een film moet zo onder je huid kruipen en economische argumenten kunnen dat dan zo wat tegenwerken. Maar voor de Zwitserse familie kost het hen drie keer zo... Het kost het hen drie keer zoveel in een Zwitserse context.
Dus het is zelfs goedkoper om...
Voor Zwitsers zeker. Ja. Drie keer zo goedkoop als in Zwitserland. Ja.
Ja, ja.
En daarvoor krijg je...
En als je dat vertaalt naar een Vlaamse context, hoe zit dat dan?
Dan zal dat waarschijnlijk ongeveer de helft van de prijs zijn. Maar ik kan het gewoon niet voorstellen dat je hier drie verzorgers hebt die je tour de rol dat gaan geven. Dat is ondenkbaar, denk ik.
Ja, ja, ja. Even terug naar Pom, de verzorgster. Die speelt de hoofdrol in de film. Ze lijkt mij... Een heel bescheiden jonge vrouw. Ze heeft duidelijk relationele problemen gehad. Ze is gescheiden van haar man. De eerste man of de vader van haar eerste kind of de eerste twee kinderen. Ik kon het even niet volgen, sorry Christophe. Maar die trok er zich niks van aan. Dus het is haar moeder die haar twee kinderen opvoedt. En dan is er nog een andere vader die voor een kleindochtertje zorgt. Een onmogelijke situatie. En zij woont... Ja, daar niet. Ze woont in het centrum om voor Elisabeth en dan Maya te gaan zorgen. Het is ongelooflijk hoe ze haar liefde en aandacht geeft aan die vrouwen en tegelijkertijd beseft dat ze er niet is als moeder.
Mm-hmm.
Ik vond dat zo paradoxaal om haar emoties daarover te zien.
Ik denk ook dat voor mij... Zo'n dingen komen dan op je pad. Ik bedoel, ik ontmoette Pom en Elisabeth dan de eerste keer... En eigenlijk kwam heel snel dat verhaal een beetje ter sprake. Het is ook erom dat ik Pom een cameraatje heb gegeven. Dus er zijn ook videodagboeken doorheen de film. Het hele verhaal is super paradoxaal. En Pom heeft een ongelooflijke kracht, vind ik, en charisma om als jonge alleenstaande moeder het toch maar te doen. En ik denk dat dat de sterkte is van de film. Het gaat niet over dementie of Alzheimer, maar het gaat over motherhood, over moederschap.
Mm-hmm. Ja. Zij beseft ook zelf in de film dat er later nooit op deze manier voor haar zal worden gezorgd, Christophe.
Mm-hmm.
Dan gaat het weer over, ja, over de verschillen tussen mensen.
Tussen kansen en de opportuniteiten die je hebt. Nee, dat is ook het heel speciaal of het bijzondere aan Pom is dat hij zo'n helikoptervisie heeft, dat hij echt op haar eigen situatie heel goed kan reflecteren van waar zij zich bevindt, hè, op het spectrum van de kansen die ze heeft en kan hebben. Nee, dat is het heel schrijnende van... Het zou fantastisch ook zijn voor Poms moeder. Waarom kan dat niet?
Ja. Een heel bijzonder moment vond ik als Pom de handen van Elisabeth in haar handen neemt. En zij wrijft die bij wijze van spreken warm. Die mensen worden ook gemasseerd. Je kan eigenlijk niet echt zien of ze daar nu echt heel veel deugd van hebben, maar het zal wel, want ze kunnen het gewoon niet meer uitdrukken.
Mm.
Op een bepaald moment ziet ze terug haar eigen moeder en ze staat voor een typische woning in het noorden van Thailand. Men moet zich daar niet te veel comfort bij voorstellen. Je zit plotseling in een heel andere wereld voor een groot stedelijke Thaise context naar een rurale context. Zij kan niet met haar moeder om. Je voelt, ze zou die willen een knuffel geven en ze bedenkt daarbij van, maar dat hoort niet.
Nee, ik maak eigenlijk makkelijk de vergelijking. Toen we een beetje denken aan de Westhoek bij ons. Dat lijkt mij de makkelijkste link. Het harde werken op het land, het bewerken van het land. En er is geen ruimte voor. Dat is voor mij één stukje van dat verhaal. Daarnaast ook, maar ik kan nog niet te veel verklappen, daar moet je de film voor gaan kijken. Er zit natuurlijk een hele gelaagdheid in, hè, van verschillende generaties en trauma ergens ook wel. Waardoor die moeder ook ergens zich heeft afgesloten en gewoon... Vut en vut, zo dat een beetje. Hè. Wat heel erg is, ja. Wat heftig is om te zien. En je ziet ook heel schoon in de film dat ze het probeert aan haar kinderen dan terug te geven. Ja, maar... een handige knuffel aan de busstop.
Ja, zo. Maar dat is ook moeilijk als ze dan haar kinderen ziet. Dan, die springen niet in haar armen. Het jongste dochtertje misschien nog wel, omdat weent dan. Oh, ik vond het echt hartverscheurend om naar te kijken. En zeker haar oudere dochter en het oudere zoontje, die beseffen dat ze leven met een afwezige moeder. En ook die dochter zegt op een bepaald moment dat ze de commentaar eigenlijk niet verdraagt. En dan voel je een gigantisch schuldgevoel. Mm-hmm.
Dat is ook het, wat ik denk ik ook de reden waarom ik Pom heb kunnen overtuigen om mee te doen aan de film. En ze is bijna een co-regisseur. Is zo het feit dat die film voor haar bijna een ode wordt aan haar kinderen. Hè. Dus echt, kun je geen betere tribute voorstellen van zoveel jaren later te zeggen van dit geef ik nu terug aan jullie. Voilà, hier ging het over.
Ja. Wanneer heb je die film nu gedraaid, Christophe?
Hij is begonnen, de productie is begonnen... Enfin, het hele project is gestart half 2016, najaar 2016. De opnames waren klaar begin 18 en voilà, de première was in juni. Mm-hmm. De wereldpremière.
En we zullen meemaken dat Elisabeth sterft in de film. Dan zie je ook dat Pom ongelooflijk onder de indruk is van het feit dat ze afscheid moet nemen van haar privépatiënt. Mm-hmm. Ja. Zij is dan op dat moment ook meer dan de verzorgster die dat op een machinale manier uitvoert.
Het is bijna, ja. En het is omdat ze de liefde die ze niet kan geven aan haar kinderen, geeft ze dan inderdaad aan Elisabeth. De vertrouweling, confidante eigenlijk.
Ja. Je zei het, de film is uitgekomen in juni. Dat heeft geleid tot een aantal recensies, onder meer in The Guardian, Christophe. Mm-hmm. Het is ongelooflijk hoe positief The Guardian over onze kunstenaar schreef. En schrijft vorige week nog over Jeroen Olieslagers, de Engelse vertaling van Will. Die kon daar ook al op heel veel goedkeuringen rekenen. Jij krijgt zomaar 5 sterren van The Guardian. Hoe heb jij de rest van de dag doorgebracht? Toen je
dat eerst aan het tellen. Van, ze zijn allemaal ingekleurd. Ja, zo gaat dat. Ja. Ik krijg niet elke dag sterren. Dus dat waren er 5. Oké. Okay. Ik was daar ongelooflijk door vereerd. Het is niet alleen... Een aantal sterren, maar ook zien dat die film echt resoneert bij mensen. Dat je over de grenzen heen ziet dat die verhalen gewoon dat die moeten verteld worden. Mm-hmm. Dat is een grote eer natuurlijk om dat bevestigd te zien.
Dat zal wel zijn. Christophe, wat doe je dan na zo'n film? Heb jij nog contact met de familie van Maya in Zwitserland?
Ja. WhatsApp is een dikke vriend van mij. Line is er nog zo een. En we houden eigenlijk contact. Er worden fotootjes over en weer gestuurd.
Ja.
Pom heeft de film ook gezien. Heeft nog een aantal regieaanwijzingen gegeven.
Schitterend.
Maar iedereen is ongelooflijk blij met de film. Dus dat is altijd ook een verademing achteraf.
Ja. Die film wordt nu een aantal keren vertoond in ons land. Onder meer op Filmfest Gent, dat gebeurt maandag. En dan nog eens op het Festival van de Gelijkheid. Dat is ook in Gent, 29 november. En de 17e december moeten we naar de Roma. En dan, dat zijn heel weinig vertoningen voor een film die 5 sterren in The Guardian krijgt, Christophe. Of is dit zo'n festivalfilm?
Nee, het zullen nog wel vertoningen. Ze beginnen binnen te sijpelen. Dus Filmhuis Mechelen, onder andere, heeft ook al toegezegd. En er zijn er nog geïnteresseerd. Ik ben ook blij dat Dirk de Wachter heel blij is. Was heel ontroerd door de film. Dementie.be.
Want Dirk de Wachter, gisteren nog in de afspraak, leert ons dat we moeten ongelukkig leren zijn, maar blij dat de man ook soms heel blij is.
Voilà, Christophe. Absoluut.
Bijvoorbeeld met jouw film. Ik moet jou laten gaan, ik vind dat wel een beetje jammer, maar jij moet er vandoor. Anders haal jij met het openbaar vervoer de trein niet meer... Nee, de film, dat wou ik zeggen, want je moet de trein op. Zo zat het eigenlijk bij elkaar. Ben je al bezig met een volgend project?
Ja, en dat zal denk ik toch wel weer in Azië zijn. Dat ziet
Want je
er
hebt
Japan
al in Congo uit. Gedraaid voor je vorige film.
Elephant's Dream, nu Thailand en nu wordt het waarschijnlijk Japan.
Ja.
Dus ik broed nog wel op een en ander. Maar ik spreek daar nooit graag over. Ik wil het niet, ik wil het niet tarten. Hoe zeg je dat? Het lot niet tarten.
Ja.
Er komt wat nieuws.
Ik wens jou heel veel succes. Heel fijn dat je bij Pompidou was, Christophe. Jammer dat je nu de verhalen zal missen over onder meer... Charlotte Perrion en Jonathan Little. Maar ik laat jou gaan.
Onderweg luister ik veel.
Dat is heel fijn. Dankjewel, Christophe. En ik vind dat iedereen naar die film moet gaan kijken. Dus Filmhuizen te landen. Boek Mother van Christophe Pilsen. Dankjewel. Dag. Thank you. Pyramid Song, het was muziek van onder meer of met Thomas Gould, Matthew Sharp en Eleanor Turner. Gaia Schoeters, je hebt voor ons een boek gelezen van Jonathan Little. Dat is niet zomaar een boek, dat is de nieuwe roman van Jonathan Little. We zijn er nog altijd niet uit hoe we zijn naam eigenlijk correct uitspreken.
Ja, misschien moeten we het houden op Little.
Little, vanaf wat zeg jij eigenlijk, Koen van Singel? En heb jij dat magnum opus van hem, Les Bienveillantes, de Welwillenden, heb jij dat gelezen, Koen van Singel?
Opus op twee gebroken benen, om alles te kunnen lezen wat ik moet lezen, maar ja. Dat behoort erbij.
Maar het is een heel inspirerend boek geweest, ook voor de kunstenwereld, Gaia. Daar is toneel van gemaakt, met Guy Cassiers. Dat heeft tot opera geleid, kan je nog even kort zeggen. Waarom dat boek destijds, toen dat uitkwam, dat is ondertussen 2006, waarom dat voor zoveel opschudding heeft gezorgd?
Wel, ik denk dat het in de eerste plaats voor heel veel opschudding heeft gezorgd, omdat er heel weinig mensen zijn die debuteren met een roman van 900 pagina's, die dan ook nog eens probeert om een soort van totaalroman te zijn die ons laat binnenkijken. En daar zat het tweede addertje, in de geest van een overtuigd nazi die eigenlijk zonder enig spijt terugkijkt op een onwaarschijnlijke reeks gruweldaden die hij heeft gezien en begaan.
Mm-hmm. En wat daarbij kwam in dat boek, het is voor mij nu ook lang geleden, die lectuur, dat is de ongelooflijke hardheid en bijna de klinische manier waarop gruweldaden ook worden beschreven. Dat gaat maar door in dat boek.
Ja, dat is natuurlijk het tweede, dat heel kenmerkend is eigenlijk voor de schriftuur van Jonathan Little. Hij is in de eerste plaats een soort bijna obsessief researcher. Elk detail in De Welwillenden klopt ook. Als hij op een bepaalde dag een slachtpartij beschrijft waarbij er een paar honderd mensen omkomen, dan klopt alles, zelfs welk weer het was. En dat absolute realisme, gecombineerd eigenlijk met een heel detailistische, maar ook heel filmische stijl die hij hanteert, geven je altijd het gevoel dat je van op de eerste rij staat toe te kijken bij wat er gebeurt. En bijna altijd bij hem zijn dat feiten waarbij je liever niet op die eerste rij had gestaan.
Mm. Het hoofdpersonage van Le Bienveillant heet Max Auwe. Ja, dat is onze Obersturmbannführer. Dat is ook nog eens een gecultiveerde homoseksueel. Wat eigenlijk de these helemaal ondergraaft dat mensen die zich met de kunsten bezighouden, dat dat automatisch ook goede mensen zouden zijn.
Ja, Auwe was een beetje een problematisch personage voor veel mensen. Ik denk net omdat hij ook helemaal niet samenvalt met dat beeld van de typische nazi. Hij dwarrelt er een beetje in. Hij begint eigenlijk aan die Tweede Wereldoorlog als jurist, als pas afgestudeerd jurist. Hij is mee als verslaggever. En hij evolueert eigenlijk gaandeweg tot een soort overtuigd nazi en wordt ook Obersturmbannführer, die steeds actiever gaat deelnemen aan al dat geweld en daarbij elke vorm van spijt of van geweten verliest.
Ja, er is geen introspectie, dat is... En heel dat, bijzonder ook.
Ja, dat stelde natuurlijk heel veel lezers voor de vraag. En dat was ook de vraag die de auteur in dat boek had willen stoppen. Van, ben je wel zeker, als jij in die periode had geleefd, dat je het zoveel beter zou hebben gedaan?
Mm-hmm. Ja. Ondertussen heeft de auteur allerlei dingen gedaan. Non-fictie geschreven. Maar vooral ook, net zoals onze Christophe Bulsen die net de deur uit is, om naar Filmfest Gent te gaan, documentaires gedraaid.
Ja, hij heeft een documentaire gedraaid, ook al over zo'n heel makkelijk, vrolijk onderwerp, namelijk over kindsoldaten. En hij heeft natuurlijk ook gewerkt voor een aantal NGO's, onder andere voor Action Against Hunger, waarmee hij in conflictgebieden in Afrika, maar ook in Afghanistan, ook in Syrië, heeft gewerkt. Daar heeft hij dagboeken over gepubliceerd, heeft hij non-fictie over gepubliceerd. Maar dat heeft hem, als vrij jonge man eigenlijk nog al, in een aantal heel gewelddadige situaties gebracht. En ik vermoed dat zoiets op blijvende wijze eigenlijk misschien niet je wereldbeeld, maar wel de manier waarop je naar de wereld kijkt, gaat, ja, ik wil niet zeggen aantasten, maar wel gaat vormen. En dat zijn manier van kijken naar de details van dat geweld, naar de bijna de precieze architectuur van dat geweld, zonder het waarom, maar alleen maar naar het beeld, dat heel erg is doorgedrongen tot de essentie van zijn schrijven.
Oké, een aantal... Weken geleden is de Nederlandse vertaling verschenen van... het heet Een Oude Geschiedenis. Mm-hmm. Een boek dat hij eigenlijk al had geschreven. Nu wordt het heel ingewikkeld. Het boek bestond al een aantal jaar geleden. Toen had hij een kleinere versie van dat boek. Maar hij vond het blijkbaar te boeiend. En hij is verder beginnen schrijven. En nu is dat eigenlijk Een Oude Geschiedenis, maar dan... Hoe heet het? Nouvelle Version?
Ja, hij noemt het Nouvelle Version. Je zou kunnen zeggen, het is de XL-versie. Want in die eerste versie heb je eigenlijk twee hoofdstukken, zeg maar, die hij heeft uitgewerkt. Maar, en hij beschrijft dat zelf eigenlijk heel mooi. Hij zegt, het schrijven van een boek is een ervaring en het publiceren maakt daar definitief een einde aan. Maar deze keer, met dit boek, was dat niet zo. Waarom, weet ik niet. Maar in elk geval merkte ik op dat de tekst als een geest op raadselachtige wijze door bleef werken. Ik moest dus opnieuw beginnen met schrijven alsof er nog geen boek was. Mm-hmm. Een vreemde ervaring.
Ja.
En dat is eigenlijk wat hij heeft gedaan. Hij heeft die twee hoofdstukken die er waren, heeft hij nu uitgebreid tot 7 hoofdstukken. 7 hoofdstukken waarin zich een 5-tal scènes afspeelt. Altijd weer dezelfde scènes. En het werkt eigenlijk als een soort van, bijna een muzikale structuur die zich ontwikkelt. Dus er is geen plot, er is geen narratief, er is
geen
verhaal.
Dus ik kan jou niet de vraag stellen, waar gaat dat boek nu eigenlijk over?
Ik zou je daarop kunnen proberen antwoorden in grote lijnen. Ja. Maar waar het boek eigenlijk over gaat, is bijna niet te zeggen. Want om het nog erger te maken, de personages hebben geen naam, ze hebben geen psychologie. Er is geen geografisch... oriëntatiepunt.
Hebben ze een geslacht, om mee te beginnen?
Ze hebben een wisselend geslacht, dus we hebben 1 hoofdpersonage. Dat is soms een man, soms een vrouw, soms een kind, soms een hermafrodiet.
Zoveel vloeibaarheid in 1 roman. Maar...
Zeer veel vloeibaarheid en zeer veel water. Want elk hoofdstuk begint ook in een zwembad, met een personage dat eigenlijk door dat zwembad zwemt, zich uit het water hijst, een beetje zoals aan het begin der tijden de mens zich uit de zee heeft gehesen. En eigenlijk... vervolgens in een gang terechtkomt, random in een aantal scènes, droomachtige locaties belandt en aan het einde van elk deel ook altijd weer terug in dat, zeg maar, zuiverende water terechtkomt, waarna alles opnieuw gebeurt.
Ja, zoals je het nu beschrijft, doet mij bijna denken aan een videogame waar je kan kiezen welke kamer je binnengaat om iets te doen of niet te doen en je keert terug naar je beginstandpunt.
Je zou het inderdaad zo kunnen bekijken. Het is een soort ook... zeer willekeurige wereld. Want achter elke deur die geopend wordt, ligt een ruimte waar een handeling zich afspeelt. Een handeling die eigenlijk altijd ofwel seksueel van aard is, ofwel gewelddadig. Mm-hmm. En meestal de beide.
Ja. Kan jij iets voorlezen, Gaia?
Ik kan een klein stukje voorlezen, maar ik dacht... Er hangt ook een sticker op de voorkant van het boek die zegt niet geschikt voor tere zielen. En ik ben het daarmee eens.
Dat is vervelend, want ik denk altijd dat iedereen die naar Clara luistert, dat we allemaal
heeft.
Tere zielen hebben. Maar goed, we kunnen er even tegen. Wel, ga je gang.
Ik dacht, ik neem gewoon het begin. Mijn hoofd brak door het oppervlak en mijn mond ging open om lucht te happen, terwijl mijn handen in een lawaai van spetters de kant vonden. Steun zochten en met de kracht van mijn vaart, overgebracht naar mijn schouders, mijn druipende lichaam uit het water hezen. Een ogenblik bleef ik op de kant staan, gedesoriënteerd door de gedempte echo's van het geschreeuw en van de geluiden van het water, versuft door het gefragmenteerde beeld van mijn lichaam in de grote spiegels rond het bad. Rond mijn voeten vormde zich een steeds groter wordende plas. Een kind schoot voor me langs, waardoor ik bijna achterover viel. Ik kwam weer tot mezelf, deed mijn badmuts af en mijn bril en liep, nadat ik een laatste blik over mijn schouder had geworpen naar de glanzende lijn van mijn rugspieren, door de klapdeuren. En dan begint eigenlijk het rennen door de gang en komt mm-hmm. de volgende kamer.
Maar dit was toch...
Dit
toch
is iets aan de hand? Onschuldig.
Ja, dan moet het geweld nog volgen, dan moet alle seks nog volgen, Gaia.
Dat is absoluut waar. Maar als je kijkt naar welke details we hierin hebben en van hoe dichtbij je eigenlijk al op de huid van die zwemmer zit... Ja, dan kan je je voorstellen, als je om het even welke andere scène neemt, dat dat heel pijnlijk kan worden.
Dat is echt de manier waarop hij te werk gaat. Dat is mm-hmm. het in detail zo nauwkeurig, klinisch omschrijven van wat er zich afspeelt. Mag ik nu vragen, Gaia, heb je daar nu iets aan gehad? Is dit een ervaring die je als iemand die van boeken houdt, dat je dat wil meemaken? Want voor het verhaal moet je het niet lezen. Het is blijkbaar een soort van trip als je dit boek leest. Recensenten zijn ofwel vol lof, ofwel mm-hmm. haken ze af, maar iedereen moet zich tot dit boek verhouden.
Dat is absoluut zo. Het is een zeer dwingend boek. En ik denk dat de ervaring, want ik zou het de hele lectuur eigenlijk als een ervaring omschrijven, iets is dat zeer verschillend kan zijn van lezer tot lezer. Als ik naar mezelf kijk, dan merk ik de schrijver in mij was zeer gefascineerd alleen al door de constructie die hij opzet. Het is een prachtige architectuur van wisselvalligheid, van steeds terugkerende elementen ook, want er is een kat die altijd terugkomt, er is een stroompanne die altijd terugkomt, er is altijd weer dezelfde bedsprei die in elk verhaal een andere rol krijgt. Dus het zit vol met dingen die fascinerend zijn om te kijken hoe heeft hij dit opgebouwd. Het is een zuiver muzikale structuur, wat eigenlijk mm-hmm. de welwillende ook was.
Dus je zit bewonderend naar dat boek te kijken en naar de architectuur. Maar heeft dit nog iets met leesplezier te maken?
Wel, de lezer in mij, die weet niet helemaal zeker of hij deze ervaring nu had gewild. Die voelde zich bij momenten als die jongen in Clockwork Orange, die op een gegeven moment gedwongen wordt om met opengesperde ogen te blijven kijken naar beelden van geweld. Dit boek heeft een soortgelijk effect. Het is eigenlijk een opeenvolging van een vloed van verkrachtingen, moorden, schietpartijen, oorlog, executies, af en toe seks. Maar ja, ook seks verliest zijn aantrekking als je dat ontmenselijkt en zonder dat er nog personages aan te pas komen blijft bekijken. En Jonathan Littell past eigenlijk een heel slimme truc toe, want zijn stijl is zo verleidelijk dat hij jou eigenlijk bijna door de esthetiek van zijn schrijven toch dwingt om te blijven doorlezen. Ook op momenten dat je dat misschien liever niet had gewild.
Ai, ai. Een oude geschiedenis is dus heel wat. Een nieuwe roman van Jonathan Littell. We zullen opnieuw 12 jaar wachten op een volgende, denk ik. Had hij ook niet nog een boekje over Leon de Grelle geschreven?
Ja.
Ja, vreemde fascinaties.
Een non-fictieboek over de Grelle geschreven. Hij heeft er ook nog een over Syrië gemaakt. Maar inderdaad, het is iemand met vreemde perspectieven.
Mm-hmm. Voor mensen die houden van Genet, van Bataille en van de Sade, zal dit wellicht een heel fijne lectuur zijn, Gaia.
Maar dan wil ik je verwittigen, bij de Sade en ook bij de anderen, kreeg je daar nog betekenis, kreeg je daar nog filosofie? Was het nog een zoeken naar het waarom van het kwaad?
Ja.
Hier wordt die hele zoektocht naar wat voel ik en waarom bij de lezer gelegd.
Ja. Koen van Singel, iets voor jou? Jij bent toch niet van plan...
Ik ben gestopt bij Fassbinder.
Je bent toch niet van plan om je benen te breken om de tijd te hebben om dit boek uit te lezen. Dankjewel, Gaia. Pastorelle voor piano van Francis Poulenc door Anne Kevelek. Voilà, die kwamen nog aan. Koen van Singel, ik zei het al, je bent naar de Fondation Louis Vuitton geweest om te gaan kijken naar een tentoonstelling met het werk van de Franse designer Charlotte Perriand. We hadden het daarnet over een oude geschiedenis, maar deze tentoonstelling heet heel positief Le Nouveau Monde. Daar stond ze natuurlijk ook een beetje voor. Die vrouw heeft heel lang geleefd. Zij overspant bijna de complete 20e eeuw. En ik moet even verwijzen naar een hele mooie reeks die zondag op Clara is gestart. Gudrun de Geijter heeft zich helemaal op 100 jaar Bauhaus gesmeten. En dat eindigde met het feit dat de vrouwen in het Bauhaus eigenlijk tussen de plooien van de geschiedenis zijn geraakt. Enkele niet te nagesproken natuurlijk. Maar wij kennen alleen de grote mannen. En daarom vind ik het ook extra leuk om vandaag nu over Charlotte Perriand te spreken. De Maregaat, Koen van Singel, dat zij solliciteerde als jonge vrouw, mooie vrouw, ook bij Le Corbusier in zijn atelier, waarop hij de legendarische woorden sprak van: we hebben hier geen tijd voor het borduren van kussens. Vertel jij maar hoe het verder met Charlotte is afgelopen.
Wat en Le Corbusier er is van geweten, dat een, in deze MeToo-tijden, ja, de man zou niet ver geraakt zijn vandaag.
Ik denk het niet.
Zijn grootste verkrachting, als ik het zo mag noemen, dat hij gepleegd heeft, is in de woning van Eileen Gray op een muur, een van zijn muurschilderingen, ongevraagd te maken. En om maar iets, en eigenlijk de architectuur bijna als het ware, te verkrachten. Dus het is niet raar dat hij ook Charlotte Perriand met een zeker dédain of een macho attitude heeft benaderd.
Maar een paar maanden later heeft hij haar aangenomen, want had werk van haar gezien op een tentoonstelling in Parijs. Dat had te maken met de manier waarop ze haar eigen kleine appartement in Parijs had ingericht.
Dus eigenlijk haar sollicitatiebrief was haar eigen appartement dat ze ingericht had, waar toch ergens al voor een stuk die... en het was niet zomaar een mooi meisje dat van de art decoratief, de school van de art decoratief kwam binnengewaaid en altijd prachtig gekleed. En dat is ook iets wat op de tentoonstelling voor mij een ware ontdekking was, dat het niet alleen een geëngageerde vrouw was, maar toch een vrouw ook die... ja, eigenlijk op dat genderverhaal, en ik denk dat dat is ook iets wat ze de laatste jaren is opgevist, omdat het een van die weinige vrouwen is die in die modernistische beweging toch haar mannetje heeft gestaan, als ik die uitspraak mag permitteren. Maar dus zij is aangeworven door Le Corbusier, door dat appartement, omdat daar elementen in zitten van dat gezonde lichaam. Een beetje later, in 1935, in Brussel, maakte ook een appartement voor de Maison du Jeune Homme op de wereldtentoonstelling van 1935. En dat is heel apart. En dat appartement is in twee gedeeld met een net om de ballen tegen te houden. De helft van het appartement is een soort sporthal. En de andere is dan een leefruimte. Mooi aan de tentoonstelling is dat al die ruimtes die eigenlijk in der tijd gemaakt zijn bijna als modelwoningen en die eigenlijk de modernistische architectuur moesten promoten op tentoonstellingen, die zijn tot de laatste schroef gereconstrueerd. Het zijn juweeldoosjes. Ja, wat heel overtuigend werd.
Ja, men is er daar ook heel trots op bij de Fondation Louis Vuitton, dat er zoveel research is gebeurd naar het oeuvre van Charlotte Perriand. Ze heeft uiteindelijk een tijdje voor Le Corbusier gewerkt. Meer nog, wij denken altijd, die mooie chaise longue van Le Corbusier, wel, die is eigenlijk van haar. Of hoe zit het nu precies?
Wel, hoe dat... Le Corbusier had een aantal ideeën omtrent het zitten, het liggen. En dus daar moest een bepaalde vorm voor bedacht worden. Dus de chaise longue of de machine à reposer, zoals hij het ook mooi noemde. Zij heeft eigenlijk daar die geniale vondst voor gevonden, dat het eigenlijk op een soort schommel zit, waardoor dat de hoogte van... En je kunt hoog met je benen liggen, je kunt die eigenlijk verschuiven. Dus daar zit een soort dynamische vorm in om te rusten. En dat typeert voor een groot stuk haar werk, en dat is wat de meeste mensen kennen van haar, van eigenlijk heel dat modernistische idioom, het buismeubilair. Maar de tentoonstelling doet je kijken, omdat een van de thema's die heel verrassend is, zij heeft een paar keer voor de oorlog en na de oorlog heeft ze in Japan gewerkt. Ze is eigenlijk door Japanners gevraagd om een industrie van meubilair ook of design.
Is dat
om dat te herdenken. Ja, ja. En dat is een heel interessante periode geweest, omdat ze dan is een van de weinige, Aalto heeft dat dan ook gedaan, later eigenlijk, om te gaan zoeken van hoe kun je eigenlijk de cultuur van de plek integreren. En zij heeft eigenlijk gezocht naar een soort symbiose tussen het artisanat van in Japan. En je ziet die chaiselongen weer opduiken dan in bamboe en in een houtstructuur, een andere variatie daarop. Dus dat is een thema op de tentoonstelling die heel interessant is, omdat zij eigenlijk zoekt om die modernistische taal te verzoenen met bamboe-architectuur, die ik eigenlijk helemaal niet kende.
Ja, dus. Nog even over Le Corbusier. Ja. Dus we kennen zijn Unité d'Habitation, dat geweldige gebouw in Marseille. Zij heeft daarvoor de keukenmodule ontworpen. Ja. Trouwens, Le Corbusier heb ik ook ergens gelezen. Die vond dat Perrion dat allemaal moest doen, die meubelen en die keuken. Die vond dat allemaal bla bla bla. Ja. Is het waar of niet?
Wel, ik heb goed gekeken naar die keuken, omdat ik in der tijd ook in de Unité d'Habitation zo'n rondleiding gedaan had. En die keuken was, alles was ontworpen. En daar was ze ook natuurlijk, en dat paste in die lijn. Rietveld deed dat ook. Er zat zelfs een luikje in voor de melkbuur om de fles in de keuken te zetten. Je kon die meteen nemen. Dat deurtje zat er blijkbaar niet in de reconstructie. Dus ik weet niet of misschien was dat deurtje niet origineel. Ja. Nu, er is een ander thema die mij gefrappeerd heeft op de tentoonstelling, is van dat het over dat geëngageerd zijn. Eigenlijk was het een activiste. En het is geweten, modernisme was socialistisch geïnspireerd en ontknechtend, laat ons zeggen, en het bouwen voor iedereen. Maar zij engageerde zich ook bijna in een soort propaganda ontwikkelen om dat grafische daarvoor vorm te geven. Maar zij heeft ook met Picasso samengewerkt, dat is een ander aspect. Ze heeft zelf kunstenaars gevraagd, vaak om te integreren, om muurschilderingen te
verdienen. Alexander Calder ook, Fernand Léger.
Fernand Léger heeft er zeer vaak meegewerkt. Maar omtrent die Guernica heeft zij eigenlijk, Picasso heeft dat geautoriseerd, heeft een wandtapijt gemaakt op vraag van een rijk koppel waar dat ze het interieur voor gemaakt heeft. Dus op de tentoonstelling is het karton te zien naar Guernica. Er zijn ook meubeltjes, een bijzettafeltje waarin een aantal details uit Guernica, zoals dat paard dat krijst en dat in die bombardementen aan het creperen is, dat wordt geïntegreerd op een bijzettafeltje waar je dan kunt de coupe champagne waarschijnlijk zal bovenop staan.
Dat lijkt mij bizar.
Maar over dat geëngageerde, nog een heel mooi ding over de tentoonstelling is ook, er is een foto uit het damesblad uit de jaren 54, als ik mij niet vergis. En eigenlijk iets wat er niet altijd bij stilstaat, is dat pas na de Tweede Wereldoorlog dat het stemrecht voor vrouwen eigenlijk ingang maakte in Frankrijk. En het L-blad was eigenlijk veel progressiever. En die hebben op een bepaald moment een beetje provocerende foto gemaakt van twee pagina's. Met een ministerraad, alleen maar bestaande uit vrouwen. En zij maakte daar als enige eerste architecte deel van uit. En zij kreeg eigenlijk het ambt van minister van heropbouw. En volgens die foto. Dus dat soort dingen typeren ook van... Ja. En je kunt haar niet wegzetten als het meisje dat mooie meubels maakt.
Nee, helemaal niet. Zij had ook een credo. Zij stond eigenlijk voor een synthese van de kunsten. Ja. Vandaar dat ze samenwerkte met beeldende kunstenaars. Maar bij haar liepen die dingen dooreen. Architectuur, beeldende kunst, design. Het ging eigenlijk ook, in plaats van gewoon het maken van objecten, ging het ook veel meer over een soort art de vivre, zou je kunnen zeggen.
En daar is een aspect, en daarom is die foto van de affiche eigenlijk ook goed gekozen. En ze hield van skiën, ze hield van bergwandelingen. En ze heeft ook in de bergen een interieur van een skioord of een hoteloord ontworpen.
Ja, Les Arcs is heel bekend.
Precies. En dus ze heeft ook een kleine cabane of een hut gemaakt, een geprefabriceerde. Dus eigenlijk was ook nog terzelfde tijd met dat, en dat op een van de obsessies van de modernisten, standaardisatie... heeft ze zo een houten hut langs de binnenkant en de buitenkant is helemaal met aluminium. Je kunt die gewoon met kabels opspannen. Je kunt bij wijze van spreken die panelen niet op je rug, maar kun je makkelijk transporteren. Dus daar, en die cabane is iets apart. En de cabane of de... En je moet dan niet meteen aan Thoreau denken, maar eigenlijk is het diezelfde spirit die op een modernistisch en toch... En die synthese... zit daarvoor een stuk in, die retour naar de natuur en met Léger en met Jeanneret en de neef van Le Corbusier is ook de natuur ingetrokken om vormen keien, stukken van skelet te nemen. En Le Corbusier heeft dat ook gedaan, om dan in een soort organische vormen in zijn architectuur. Ze heeft dat eigenlijk ook toegepast in meubels, waar je de asymmetrie... De meeste van die asymmetrische meubels zijn niet in industriële productie geraakt, maar er zijn tafels met zes hoeken, maar geen gelijkvormige zes hoeken, maar een beetje aangepast volgens haar appartement in hout. Dus die synthese speelt op verschillende niveaus, zowel op sociaal niveau als ook op cultureel niveau. En die symbiose tussen Japan en een van haar laatste werken, dat is helemaal de synthese, is eigenlijk gevraagd door de UNESCO om een theepaviljoen te maken. En daar de oude theecultuur weet ze eigenlijk te vertalen in een, ja, een tentachtige structuur met bloempotten waar het dan eigenlijk bamboe in zit. Het is een soort een hedendaagse hertaling van dat oude thema uit de Japanse architectuur van het theehuis. Ja.
Ze heeft ook heel veel invloed gehad door in Japan te werken op Japanse architecten, mogen we niet vergeten. Onze tijd is bijna om, maar hoe zag die halsketting er nu uit van Singel? Die is geweldig als je hem ziet.
Op de foto, als je goed kijkt, is het niet de fameuze halsketting, want eigenlijk was hij ook gefascineerd door die machine-esthetiek. En ze heeft daar op de foto is het een mooie perlefine, en zelfs nog een stevige perlefine. Maar ze heeft een halsketting laten maken van kogel, en dus de kogels uit kogellagers. Ik heb geen idee hoeveel dat ding moet gewegen hebben, maar ze draagt dat met een... alsof dat het niks weegt, maar het zijn echt kogels van, ik denk, 3 centimeter diameter. En ze heeft die speciaal laten maken om eigenlijk te laten zien dat ze mee was met de moderniteit en met de technologie die opgang maakte en eigenlijk ook het design.
Ja, toch nog één kritische noot. Ja. Perrion mag dan wel activistisch en socialistisch zijn geweest. Haar design is uiteindelijk alleen maar bereikbaar geweest voor heel rijke mensen. En nog altijd, dat is niet te betalen.
Ja, er worden vandaag ook bankjes en door Cassina opnieuw gemaakt. En dan weet je, dat zit het in de prijsklasse. Dus die sociale omslag van heel dat modernisme is een hele moeilijke geweest. En voor haar is het hetzelfde. Je voelt, eigenlijk zit daar nog altijd die art deco touch in. Wat maakt dat het bijna op maat is gemaakt. En dat heel dat idee van... multipel en goedkoop, dat het toch niet helemaal gelukt is.
Dankjewel, Koen van Singel. Ik ga zeker kijken. Dat kan een stuk in februari volgend jaar in de Fondation Louis Vuitton. Als ik twee benen breek, ga ik mij ook zetten aan de lectuur van een oude geschiedenis van Jonathan Littell. En ik kan iedereen aanbevelen om de film te bekijken van Christophe Bilzen. Dat is Mother. Morgen praat ik met Judith van Istendaal en ook met een kunstenares die een hele mooie tentoonstelling heeft in de Warande in Turnhout. En dat is Carol van der Linden. Maak er nog een zalige avond van bij Clara.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.